Amen. We gaan lezen vanmorgen uit het evangelie van Lucas, het 17e hoofdstuk. Lucas, hoofdstuk 17. Ik lees uit de herziene Statenvertaling en we lezen eigenlijk tot vers 21, dus... Ja. Dat ook nog erbij. Ja, Lucas 17. En hij zei tegen de discipelen, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hen door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen. En dan dat hij een van deze kleine zou doen struikelen. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. Als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zei, als u geloof had, gelijk een mosterdzaadje, zal u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant, en hij zal u gehoorzamen. En wie van u die een slaaf heeft, die ploegt of de kudde weidt, zal meteen als hij van de akker komt tegen hem zeggen, kom en ga aanliggen. Zal hij echter niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen. Zorg dat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken. Omgord u en bedien mij. Totdat ik gegeten en gedronken heb, eet en drinkt u daarna. Hij bedankt de slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was. Ik meen van niet. Zo moet u ook, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnuttige slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door de Samaritanen in Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zekere dorp wilde binnengaan, kwam 10 melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij hieven een stem en zeiden, Jezus, meester, ontfermt u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, gaat heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl ze heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug. En terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hen en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Een hele stukje, tot zover het lezen van Gods heilig woord. Ik bid u, Heer, vanmorgen dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zal zijn, mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wil. Halleluja. Amen. Ik heb vroeger in een winkel gewerkt. 5 jaar lang. Niet echt van genoten, maar ik moest dat doen. 5 jaar lang werkte ik dus in een winkel. Dat was bij een plaatselijke beenhouwer. Of dat echt mijn keuze was, dat wil ik u niet zeggen vanmorgen. Ik had eigenlijk niet zoveel te zeggen. Mijn moeder had dat allemaal geregeld met de plaatselijke beenhouwer. En blijkbaar als Leslie van school kwam op zijn 15e, dan moet hij daar gaan werken. En zo heb ik dat 5 jaar lang ook volgehouden. Maar 1 ding herinner ik mij nog van die tijd. Namelijk dat rond deze tijd van het jaar moesten we een inventaris houden. Een inventaris doen van alles wat in de winkel voorradig was. Op die bewuste datum moet dat gebeuren. Tegen het einde van het jaar of begin van het nieuwe jaar. Want we moesten nauwkeurig worden geteld, alles moest nauwkeurig worden geteld en zorgvuldig genotuleerd. Dat was blijkbaar nodig voor de boekhouding te kunnen compleet maken voor dat afgelopen jaar. Ik deed dat niet graag, maar het moest ook gebeuren. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat dat is iets dat in vele plaatsen deze tijd dat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld bij ons in Mechelen, de plaatselijke Delhaize. Ik stond op de deur een plakkaat dat dinsdag, we zijn pas later open, want wegens inventarisering. En zelfs onze eigen goede boeken, die sluiten een paar dagen voor het inventariseren. Nu, op geestelijke vlak is het ook wel eens goed om te inventariseren. Wat heb ik uiteindelijk? Hoe rijk ben ik? Wat heb ik geestelijk in voorraad? En ik denk, als we eerlijk zijn, hebben we veel meer dan we durven denken. En daar zou ik een paar woorden over willen spreken vanmorgen. Het is soms goed om te bedenken, hebben we de laatste tijd vorderingen gemaakt op geestelijke vlak? Heb ik overwinningen gezien? Heb ik gemerkt dat ik sterker ben op sommige vlakken? Heb ik gezien dat ik veel meer vrijmoedigheid heb gekregen in getuigen? Kunt u merken, kunt u voor uzelf zeggen, nou, er zijn duidelijke vorderingen gemaakt. We maken sprongen vooruit. Of misschien moet u vaststellen dat het is een jaar van wat minder dan de andere jaren. Misschien op geestelijke vlak. Misschien bepaalde dingen hebben niet kunnen realiseren zoals u dat had ook gehoopt. Nu, op welk gebieden ook. Het is wel belangrijk dat we af en toe voor onszelf even de revue laten passeren. Om te zien hoe ver dat we ook staan, ook geestelijk. Een van de vragen die voor mij belangrijk is, welke terreinen in mijn leven, in mijn persoonlijk leven, zijn er waarover de Heer nog op dit moment geen heerschappij voert? Heeft u dat begrepen? Waar de Heer op dit moment in mijn leven geen heerschappij voert? Die vraag moet ik blijven stellen. Want ik wil dat de Heer Jezus heerschappij voert over elk onderdeel, elk gebied van mijn leven. Zoals het eruit ziet. Mijn geestelijk leven, ook mijn dagelijks leven. Dat ik niet alleen kan zingen, Jezus is Heer, maar ik kan ook belijden, Jezus Christus is Heer. En dat is iets waar ik telkens zou aan moeten denken. Nu, op de nacht van 31 december en 1 januari, geliefde vrienden, er verandert niks. Eerlijk gezegd, er verandert niks. Oké, we gaan misschien wat later naar bed, ja? Maar in wezen verandert niet. Morgen is een nieuwe dag, ja? Ik zal u 1 ding zeggen dat belangrijk is, waar u het nieuwe jaar mag beginnen. 1 ding is zeker, al veranderen van datum, God is niet veranderd. Amen. En daar gaan we vanuit. God is nog steeds hetzelfde. Weet u, het maken van voornemens voor het nieuwe jaar is een gebruik dat begon onder de Babyloniërs 3000 jaar geleden. Het is puur heidens. van oorsprong. En eerlijk gezegd, ik begin er niet aan. Wel eens gedaan tot grote mislukkingen en waarschijnlijk u ook. Ik wil u één voornemen wel geven. Dat is dat woord voornemen uit de Bijbel. En ik zat hier vanmorgen en ik dacht, wacht even, er is een voornemen, een goede voornemen in de Bijbel. Ik lees u dat even uit het boek Handelingen, hoofdstuk 11. Dit gaat over Barnabas toen hij in Antiochië kwam. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hen allen aan om met een hartelijke voornemen bij de Heer te blijven. Dat is een mooi voornemen, vindt u niet? Om volgend jaar, om morgen, steeds bij de Heer te blijven. Nu, is het verkeerd om te zeggen, we gaan bepaalde doelstellingen maken voor het komende jaar? Ik denk het in wezen niet. Maar die doelstellingen moeten geen doel zijn in zichzelf. Een doel heeft een bepaalde betekenis waarom we die doelstellingen ook willen stellen voor onszelf. Bijvoorbeeld, we willen meer Bijbel lezen, meer gebed, meer openstellen voor de werking van Gods geest, meer vrijmoedigheid in de getuigen, dit en nog veel meer. Dit zijn geweldige doelstellingen. Maar de bedoeling daarvan is allereerst dat God zou verheerlijkt worden in alles. De bedoeling is dat de gemeente van Jezus Christus door dit alles zou worden gebouwd. En de bedoeling door dit alles is dat mensen tot levend geloof komen in die Heer Jezus Christus. Er zijn niet doelen in zichzelf. Er zijn doelen die we willen dat Gods naam wordt groot gemaakt. Nu even terug naar dat inventariseren. Nu, weet u, alles wat er voor nodig is om onze doelen te kunnen bereiken, is reeds aanwezig. De Bijbel leert in de Colossensebrief, wij hebben de volheid van God hebben wij verkregen. Er ontbreekt niks, we hebben het. We moeten het maar toe-eigenen, ook voor onszelf. Dat is een prachtige preek op zichzelf en niet de tijd daar vanmorgen op in te gaan. Weet je, Jezus Christus is arm geworden, dat hebben we net gevierd met kerst, opdat wij rijk zouden zijn. Daarom is Jezus Christus arm geworden. Dat wij mogen genieten van zijn geestelijke rijkdom. Nu, ik wil vanuit Lucas 17 een aantal gedachten met u delen. En ik zal, de klok is daar, ik zal mij eraan houden, trachten tenminste eraan te houden. Want ik wil eigenlijk vier dingen met u delen en we zullen zien hoe ver we komen, oké? Goed, de eerste is dit, wij hebben de capaciteit om een ander te kunnen vergeven. We hebben de mogelijkheid in ons om een ander te kunnen vergeven. Ten tweede, we hebben een levend geloof. Ten derde, we hebben reden tot dankbaarheid. En ten vierde, de inwonende Christus. De koning woont in mij. Dus vier dingen. En we gaan aan beginnen. De capaciteit om een ander te kunnen vergeven. In de versen 1 tot en met 4. De Heer Jezus spreekt hier tot zijn discipelen. En ze zijn onderweg naar Jeruzalem. En waar de Heer Jezus dus zijn leven zou geven voor de zonden van de gehele wereld. En onderweg geeft hij instructies. Maar hij geeft ook waarschuwingen in vers 1. Hij zegt, het is een vaststelling namelijk, dat hij, en dit zegt hij tegen zijn discipelen, dat we wel struikelblokken zou kunnen verwachten. Hij zegt dat er mensen zullen zijn die zou op allerlei manieren zullen trachten de discipelen ten val te brengen. Nu, het woord struikelblokken komt u meestal tegen in de evangeliën. Het woord struikelblokken in het Grieks is het woord skandalion. Daar komt onze woord schandaal van. Ja, nou, we kennen heel wat schandalen uit de loop der geschiedenis. Ook helaas binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, dit waren de godsdienstige leiders ten tijde van de Heer Jezus Christus. Wat ze deden was echt puur een schandaal. Want ze beweerden dat ze godsdienstige leiders waren. Ze beweerden dat ze de wet van Mozes kenden. Ze beriepen zich op Abraham. En ze beriepen zich op de profeten. Maar hun leven kwam niet overeen met datgene wat ze zelf ook leerden of beweerden. En daar struikelt men over. Ze brachten veel mensen ten val door een dode geloof. Nu, struikelblokken, waar komen die vandaan? Allereerst in vers 1, Jezus zegt tegen zijn discipelen dat die struikelblokken zullen komen. Nou, waar zijn die gekomen? Allereerst vanuit de godsdienstige leiders, van de fariseeën, van de schriftgeleerden en de sadduceeën. Weet je wat zo triestig is als ik dat kerstverhaal lees? Mag ik het even zeggen? Dat die schriftgeleerden, die wisten precies te vertellen waar dat die Jezus Christus geboren zou worden. Wist je dat? Die waren zo dichtbij, maar hebben nooit de moeite gedaan om hem te gaan aanbidden. Om hem te leren kennen. Wij wonen in een land met heel wat mensen die zeggen dat ze godsdienstig zijn. Maar nooit echt de stap hebben genomen tot de Heer Jezus. Om hem te vragen in hun leven te komen als hun persoonlijke verlosser. U had ook de Sadduceeën. Die geloofden niet in de opstanding. Die verloochenden de opstanding. En die hebben zich verzet tegen de apostelen. U moet handelingen lezen en de brieven. Waar kwam het meeste verzet vandaan? Vanuit het godsdienstige hoek. Nou, waar komen de andere struikelblokken vandaan? In Matteüs hoofdstuk 18, het is het gedeelte dat overeenkomt met deze, er staat, wee de wereld vanwege haar struikelblokken. Nou, ik hoef u geen verder uitleg te geven. Vanuit de wereld komen ook struikelblokken uit voort, als ik dat zo mag zeggen. Zoveel dingen die u en mij zou kunnen ten val brengen vanuit de wereld. Het wordt steeds moeilijker voor ons vandaag om eerlijk te zeggen, ik ben een wederom geboren christen en ik geloof de Bijbel. Steeds moeilijker. Want de wetten van des lands en hetgeen wat men wil beogen met de wereld, druist volkomen tegen de waarheid van Gods woord in. Wij komen steeds meer en meer in een minderheid te staan. Maar halleluja, we staan in de meerderheid, want hij die in ons is, is meer dan hij die in de wereld. Maar dus, dat hoef ik u niet meer uit te leggen. Maar ik wil twee begrippen even onder de loep nemen. Allereerst het woord voorbeeld en het woord vergeven. Want in vers 2 zegt Jezus, één van deze kleine zou doen struikelen. Nou, dat zal evengoed kleine kinderen kunnen zijn, want in Matteüs, daar gaat het juist over. Maar het kan ook gelovigen in het algemeen, waaronder ook de discipelen van de Heer Jezus Christus. Een discipel is ook tot verkeerde dingen in staat, helaas. En het kan een struikelblok worden voor een ander. Nou, het is geen excuus als we zeggen dat die ander heel zwak is, als hij struikelt door ons gedrag. En juist omdat die ander zwak is, moet er dan reden zijn om hem te helpen, ervoor te waken dat wij hem niet tot zonde brengen. Zorg dat u een springplank bent naar de ander en niet een struikelblok. Een springplank waardoor dat tot zegen zijn voor de ander. Waardoor die ander kunt helpen om verder te gaan in hun geloof en de wandel met de Heer. Dat uw geestelijk leven een inspiratie is voor andere gelovigen. Dat u niet alleen in de Bijbel gelooft, maar dat u echt vanuit de Bijbel gaat leven. Dat de boodschap van de Bijbel en de principes die erin staan worden vertolkt in uw dagelijks leven. Dat is wat een discipel van Jezus Christus is. U kunt zeggen en u kunt uw Bijbel in de lucht zwaaien. Ik hou van Gods woord. Ik geloof in Gods woord. Nou, ik neem aan dat u daarin gelooft, maar de volgende stap is, leeft u zoals er staat in Gods woord. Weet u, dat is het beste, de allerbeste reclame dat er is. Weet u dat? Dat de Bijbel echt is. Dat de Bijbel werkelijke Gods woord is. Mogelijk zijn er ook zaken in uw eigen leven die struikelblok vormen tot verder geestelijke groei. In het evangelie van Matteüs in hoofdstuk 18, waar er ook meer uitgebreid hierover wordt gesproken, heeft Jezus over het hand, het voet en het oog dat ons zou kunnen doen struikelen. Opnieuw, ik ga er niet op in als dat voor u bedoeld is. dan wil ik u zeggen, het doet er ook iets aan als er iets in uw leven op dit moment dat u tot struikelen brengt. Indien u op dit moment worstelt met bepaalde persoonlijke zaken en die eigenlijk uw eigen verder geestelijke groei belemmeren, doet er iets aan. En als u zegt van, ik durf niet dat te zeggen tegen iemand. Bid dat de Heer iemand op uw weg brengt. Mag je dat mooi Amerikaans woord gebruiken? Een buddy. Weet je wat een buddy is? Ja, iemand die naast u komt te staan. Die gaat niet de grond in boren, maar hij wil u helpen om eigenlijk in de overwinning te gaan staan. Daar hebben we nood aan. Laat hoogmoed het u niet zo ver brengen dat u zegt, nee, ik ga het niet vragen om hulp. Ik ben God dankbaar in mijn leven dat er zijn periodes dat ik heb dat wel moeten doen. Dat heb ik wel moeten doen. En ik ben God ook zo dankbaar voor. Dus zorg dat je iemand hebt waar je zorgen kan delen. Omdat je samen in de overwinning kunt staan. Nu, Paulus die schrijft aan zijn jonge vriend Timotheus in het geloof. En hij gebruikt in de Timotheusbrief, er zijn twee woorden die je moet onderstrepen als je dat doorleest. De een is het woord voorbeeld en de ander is gezond. Ja? Nou, het woord voorbeeld, hij zegt in 1 Timotheus 1 vers 16, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwig leven. Een voorbeeld voor mensen die Jezus Christus niet kennen. En dan zegt hij in hoofdstuk 4, vers 12, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof, in reinheid. Er zijn echt christenen die ik ken, toen ik jong was in het geloof, daar kijk ik echt naar op. Ja? Die waren voor mij tot voorbeeld. Ik heb zoveel aan die mensen gehad. Zoveel van hen geleerd. En dan staat er in hoofdstuk... de tweede brief van Timotheus 1 vers 13. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt. In geloof, in liefde die in Christus Jezus zijn. Zorg dat u ook een voorbeeld bent in wat de leer betreft. Niet alleen als gemeente, maar ook voor u persoonlijk. En Petrus in zijn brief schrijft aan de leiders van de gemeente. Hij zegt, als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Ik heb het eerder gezegd, ik zeg het nog een keer. Weet u, leider zijn, het is wel misschien met een korte ei, maar kan soms ook met een lange ei. Ja, leiden soms is zwaar. Het is soms moeilijk om leiding te geven in een gemeente. En leiders komen steeds meer en meer onder vuur te staan. En ik zeg het met klem, meen ik, dat kan zijn dat u dat eerder van mij gehoord hebt, maar u kunt niet tegelijkertijd voor een leider bidden en tegelijkertijd die persoon bekritiseren. Dat kan niet. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Daarom wil ik u zeggen, bid ook voor de leiders van uw gemeente. En indien er dingen zijn die u denkt dat anders zou moeten, dat is een weg om in liefde dingen te bespreken. Wij verwachten van onze leiders dat ze een voorbeeldfunctie vervullen. Weet u dat er zelfs op dit moment in de Verenigde Staten een website van iemand die niets anders doet dan alle christelijke websites nagaat om wat die van geestelijke leiders kan vinden, om daar op internet een kritische noot te plaatsen. Ja, ik vind dat heel zielig, eerlijk gezegd. Maar dat wordt ook gedaan. Laten we bidden voor onze leiders. Dus nu vergeven. Nou, het is mogelijk dat iemand struikelt, ook mogelijk dat ze zondigen. De kans is reëel. En dan zegt hij in vers 3, als u een broeder of zuster ziet zondigen, als u een broeder of zuster tegen u zondigt, wat moet u doen? Het op Facebook zetten? Of moet u zoals meneer Trump alles op de Twitter zetten? Ik ben blij dat je er niet aan begonnen bent aan dat Facebook en Twitter. Ik zou zelfs niet eens moeten weten hoe je daar aan zou moeten beginnen, want de computer en Leslie zijn niet de beste vrienden. Maar doe het niet. Doe het niet. Zoveel schade is berokkend als we dat doen. Dus als een broeder of zuster tegen u zondigt, wij moeten echter niet naar anderen gaan om te vertellen wat er gebeurd is, maar de broeder en zuster in liefde te gaan bestraffen. Echte broederliefde gaat naar de anderen van zijn zonde overtuigen. Want door zijn zonde is de broeder niet in gemeenschap met God. En op dat moment staat onder de macht van de duivel. Als hij berouw heeft over zijn zonde, of zij berouw heeft over zijn zonde, en je gaat samen naar het kruis en je belijden dat, dan is de zaak ook afgedaan. En dan is de gemeenschap ook hersteld. Grenzen stellen aan de vergeving is geen optie. Om te zeggen van, ik heb u één keer vergeven voor datgene, zegt Jezus, is geen optie. U kent dat, 70 × 7, op dezelfde dag zelfs. U moet even nadenken, hoe vaak bent u in gebed gegaan naar die Jezus, en u heeft opnieuw dezelfde zonde moeten belijden. Ik wel. Helaas. En u ook. Heer, ik heb weer gefaald vandaag. Wilt u mij vergeven? Weet u wat? Hij doet het. Hij doet het. Iedere keer mag ik echt vanuit zijn vergeving ook leven. Hoe dikwijls moeten we soms bij de Heer Jezus komen, een vergeving vragen. We hebben door de Heere God de gegeven capaciteit gekregen om de ander te kunnen vergeven, om de ander te kunnen liefhebben, om de ander te kunnen aanvaarden, om de ander te kunnen verdragen. Dit en nog veel meer. Nou, u zegt, waarom zegt u dat op een dag zoals deze, de laatste dag van het nieuwe jaar? Waarom spreekt u over voorbeeld? Waarom spreekt u over vergeving? Want indien deze ontbreken, dan belemmert dat de verdere werking van de gemeente en de verdere geestelijke groei ook van de gemeente op allerlei gebieden. Dat is zo wezenlijk en belangrijk voor de werking van de gemeente. Als de liefde er is, als de eenheid er is, als de vergeving daar is, als er geestelijke mensen zijn op wie we ons kunnen optrekken, die hebben we nodig. Dat we tegen het einde van 2018 kunnen zeggen, wauwie, wat zijn we nog sterk naar elkaar gegroeid als gemeente. Wat zijn we ook, wat ben ik persoonlijk sterk gegroeid in mijn geloof. Ook ten opzichte van anderen. Daarom zegt de Jezus in vers 3. Wees op uw hoede. Zie toe op uzelf. Dat brengt me tot het volgende, namelijk een levend geloof. In vers 1 spreekt de Jezus hen aan als discipelen. Hier in vers 5 worden ze apostelen genoemd. En de apostelen zeiden tegen de Heere, vermeerder ons het geloof. Zij moeten straks de fakkel overnemen van de Heer Jezus. Zij moeten straks de wijde wereld ingaan en vertellen van de grootheid van koning Jezus. En ze vragen aan de Heere, Heere, vermeerder ons geloof. Heer, geef ons meer geloof. Als het waar is dat je geloof moet echt zo groot zijn om grote dingen te kunnen doen. Nou, mogelijk houdt dat ook verband hier met dat vergeving waar de Heer Jezus het net over had. Maar de vraag is aan de Heer Jezus gesteld, want zij waren er getuigen van de werking van de Heer Jezus. Ze hebben de wonderen gezien dat hij deed. De genezingen, het uitdrijven van boze machten. En voor hun gevoel, zoals zulke werken, is nodig dat men een heel groot geloof heeft. En de Heer laat zien dat dit niet de hoeveelheid geloof gaat, maar dat het een levend geloof is. En daarom spreekt hij van een mosterdzaadje. Dat is heel klein, maar het leeft. Als er een levend geloof is, dat in staat tot boven natuurlijke dingen. Dus Jezus antwoord houdt in zelfs dat een klein geloof, al is dat, kan zelfs een groot geloof zijn, een onmerkelijke gevolgen kan hebben als we echt vertrouwen op de Heer. Weet u, als u aan gaat twijfelen van kan God dit, kan God dat, dat is niet bevorderlijk voor uw geloof. Want bijvoorbeeld de schepping, ja? Ik vind de schepping als een bewijs dat God in staat is om het onmogelijke te doen. Als er staat in de Bijbel dat God sprak en het was er, Ik geloof dat. Als het in 6 dagen was, ik geloof dat. Als er staat dat God mij geformeerd heeft uit de stof van de aarde, de mens, ik geloof dat. Als er staat dat hij blies in de neusgaten van de mens en hij kwam tot leven, ik geloof dat. Weet u, als God dat kan, nou, het is oneindig wat God kan doen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Amen. Laten we positief door het jaar heen gaan. Het nieuwe jaar ingaan. Ja, in het geloof. Ja, indien God bij macht ik het heelal tot stand te brengen. Dan kan hij nog veel meer doen. Maar om dat te bewijzen, is het niet de bedoeling dat u straks bijvoorbeeld buiten gaat en naar de eerste en beste boom dat u tegenkomt en u zegt, verplaatst u. U kunt dat doen. Er zijn mensen die dat hebben gedaan, weet je dat? Ik hoorde van iemand 3 dagen lang is die onder een boom gaan zitten en die gaan in Jezus' naam, verplaatst u. Ja, het is niet gelukt natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Maar de bedoeling is veel meer, is dat wat Jezus zegt, is dat in feite, er zijn geen grenzen aan wat ik kan doen. Een mosterdzaadje is echt klein, minuscuul. Maar wanneer met het geplant wordt, het gevoed wordt, en men het water geeft en de nodige zorg, gaat dat vruchten dragen. En dat wordt uiteindelijk een forse plant. Dat kan groeien tot meer dan 3,5 meter. Zo'n klein zaadje. Jezus zegt dat het is wel de kleinste van alle zaden in Matthäus. Maar als het opgegroeid is, is het de grootste van de tuingewas. En het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nesten kunnen maken. Het zaad heeft leven in zich. En dat is de clue. Het zaad heeft leven in zich. Het evangelie wordt ook met een zaad vergeleken. U heeft de zaad van het evangelie ontvangen. En wat heeft u gekregen? Leven. Een leven dat u niet vroeger had. Geliefden, wij houden ons bezig met het levende. Gods woord is levend. God de Vader is levend. God de Zoon is de levende opgestane Heere. De Heilige Geest wordt de levende geest genoemd. Wij worden levende stenen ook genoemd. Wij hebben leven in ons. Dat is wat het geloof zo hecht maakt. Al is het klein. En het zaad heeft leven in zich. Er zit leven in. Geloof heeft met leven te maken. Laat me even 2 opmerkingen maken. Allereerst dit. Om te kunnen groeien, heeft het ingeplante zaad verzorging nodig. Het heeft voedsel, water, licht, zuurstof enzovoort. De onkruid moet worden verwijderd. En dat beeld spreekt ook voor zich. Nu, het geloof is een zaadje. Het lijkt klein en zwak, maar er zit leven in. Als wij ervoor zorgen, wordt de kracht van God ook vrijgezet. Weet u, als u niet met het geloof bezighoudt, het ongeloof is niet ver weg. Het ongeloof is niet ver weg. En hoe komt dat? Dat is wanneer de vijand komt en die komt met twijfels. Ja? Is dat zo? Dit zo? Dat zo? Geloof je dat? En dan gaat hij verder die gedachten te voeden. Wij moeten zorgen als gemeente dat wij met het levende bezighouden. Amen. Zorg dat u met de levende God elke dag een afspraak heeft. De tweede is dit. Je moet je geloof ook gebruiken. En ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar dat is wat de Heer Jezus bedoelt in de versen 7 tot en met 10. Het geloof in het alledaagse leven. In het vervullen van mijn plicht. Weet u, er is geloof nodig om mijn plicht te doen. In het leven van alle dagen. Al dat nu is de verzorging van een akker, of van een kudde verzorgen, of een maaltijd klaarmaken. Weet u, mijn geloof staat niet los van mijn dagelijks leven. Ik geloof in scheiding tussen kerk en staat. Daar geloof ik in. Maar ik geloof niet in de scheiding tussen mijn dagelijks leven en mijn geloof. Dat is iets anders. Ik geloof juist dat in mijn dagelijks leven, ik heb geloof ook nodig. En ook als ik met de dagelijkse beslommering bezig ben. Hebreeën 12 zegt, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Nou, ik wil in mijn leven God behagen in 2018. U ook? Ik wil dat God groot gemaakt wordt door mijn leven. En het moet ons verlangen gaan dat we zijn dat we uitgaan om God te behagen. En eer te brengen aan zijn naam. Wanneer dat wij in een geloof zullen handelen, gaat God dan ook antwoorden op het geloof. Mag ik even dit zeggen? We hoorden net een hele uitleg over gebouw. En dat gaat heel wat kosten met zich meebrengen. Ja? Hebben we geloof voor? Hebben we geloof voor? Hoe klein dat mosterdzaadje ook is. Als dit van God is. En wij allemaal ons bezighouden alle dagen met het levende. Dan wordt dat geloof groter en werkelijker. En we gaan in geloof staan. En over een jaar of twee, ik weet niet hoe lang. We gaan terugkeren en zeggen, hey, wat bent u groot, Heer Jezus. Wat heeft u machtige dingen gedaan. Voor mij is de zilver en voor mij is de goud, zegt de Heer. Stel u voor dat we allemaal ons, dat stukje kleine geloof zouden gaan gebruiken. Ook in onze taak in de gemeente. Weet u, in de zondagsschool, in de dienstleiding, of welke taak dat u ook heeft. Zet voor uzelf bepaalde doelen dit jaar. Nou, ik wil graag dit jaar bepaalde dingen in het geloof realiseren. Ja, begin ermee. Maar het kan zijn dat na de eerste zegen dat uw geloof wordt zo verkwikt dat je zegt, ik ga nog meer vragen. Nog meer vragen. Zoals Hyde in India. Die bad voor 1 ziel per dag. En uiteindelijk werd het 8 per dag. Als de eerste er was, God, dank u Heer. Hij ging niet bidden voor 2 zielen per dag. En zo ging hij verder. Klein geloof, maar o zo groot. We hebben ook de laatste twee ga ik even vlug noemen. Reden tot dankbaarheid. U kent het hier van de Samaritaan. Die was genezen van zijn melaatsheid. En als Jezus zegt tegen hem. Uw gezonden. Goed lezen hier. En sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden in vers 19. Dat bestaat letterlijk dat woord behouden. Dat komt 4 keer in het Lucas evangelie voor. Dat wil zeggen u bent volkomen behouden. Lichaam, ziel en geest. Heeft God u aangeraakt dit laatste jaar? Het 17. Heeft u echt mooie dingen van hem mogen zien? Misschien meer van zijn kracht. Misschien meer van zijn geest. Meer diepgang gekregen. Ook in zijn woord. Dan is dit het moment om hem te danken. Maar ik wil u iets, een principe leren. Namelijk dit. Vaak als we komen in het gebed, dan beginnen we eerst met onszelf. Beginnen met mijn problemen, mijn zorgen. Begin uw gebed altijd met God, wie hij is, van zijn grootheid, van zijn eigenschappen, van zijn kracht. En als u de Bijbel bij de hand heeft en u heeft net iets moois in de Bijbel gelezen, schrijf dat op! U ontdekte God, u bent een krachtige God. God, u bent dit, God, u bent dat. Schrijf dat op. En u gaat ontdekken als u begint met lofprijzing. En u gaat beginnen God groot te maken. En u gaat ontdekken hoe geweldig groot hij is. En dan gaat u kijken naar de problemen die u bezighouden. Nou, wat is de grootste? De almacht van God of mijn problemen? En als ik dat doe, persoonlijk, dan leer ik de dingen die me bezighouden te zien vanuit een heel andere hoek. Namelijk vanuit Gods oogpunt en niet vanuit de mijne. Het is goed de Heere te loven. En dan de laatste wil ik even dit zeggen, de inwonende Christus. Om heel kort te zijn, Jezus Christus is koning. Amen. Hij is koning van het heelal. Jezus Christus is de grote koning. En de Farizeeën vroegen, nou wanneer komt dat koninkrijk van u? Wanneer komt dat koninkrijk waarvan de Oude Testament van spreekt? Nu, geloofden ze dat Jezus de Messias was? Nee. Maar toch vertelden ze die vraag. En Jezus zei dit, hij zei, het koninkrijk is onder u. Of het koninkrijk is in u. Waar is het koninkrijk van God op dit moment? De koninkrijk van God is waar de koning aanwezig is. Waar de koning aanwezig is, daar is het koninkrijk. Mag ik even zeggen, ik heb er soms een beetje moeite met dat verwarring die ik soms merk op evangelische vlak tussen het koninkrijk en de gemeente. Met alle respect voor ons hele boekje, onze zangboekje, staat sommige liederen in waar ik moeite mee heb. Ja? Bouw uw koninkrijk hier op aarde. Is dat waar Jezus mee bezig is? Volgens mij in Matteüs 16 heeft hij gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen. Dus de Farizeeën die wilden een zichtbaar koninkrijk zien. Jezus zegt, je ziet dat niet. Maar de gemeente, dat is het zichtbare. Wij moeten dat onderscheid maken tussen het koninkrijk en de gemeente. Jezus bouwt vandaag zijn gemeente. Het koninkrijk, oh, dat gaat komen. Dat gaat komen. Dat gaat komen straks als na de jaren van verdrukking, die 7 jaar van verdrukking, dan komt het koninkrijk. Dan zullen we samen regeren in dat koninkrijk. Dan zullen we samen ook aan zijn voeten zitten. Dan zal zijn koninkrijk komen. Maar het koninkrijk vandaag is waar dat de koning woont. Als de koning van Jezus in uw hart woont, daar is het koninkrijk. En de gemeente van Jezus Christus, dat zijn wij. En die Christus, die koning, woont in mij. Jezus zegt in Johannes 14, dat ik en de Vader zullen bij u komen wonen, zegt hij. En ik was er hiermee bezig, ik was er gisteren stil van. Dus de Heilige Geest woont in mij. En God de Vader woont in mij. En Jezus woont in mij. Het woord van God is in mij. Wat ben ik rijk. Wat ben ik bevoorrecht. Beseft u dat? Staat iedere keer op. Iedere ochtend zeg ik nou dank u Heer. Wij gaan vandaag het nieuwe dag beginnen. Wij gaan morgen het nieuwe jaar beginnen. Want u bent in mij. Dat is wat u zo bijzonder maakt. Weet u waarom dat ons geloof zo bijzonder is dan alle andere geloven, het islam, noem maar op. Is dat onze stichter, die leeft nog. Die leeft! Mohammed, die is er niet meer. En Boeddha, ik weet niet waar die is. Maar onze stichter, onze koning, leeft. En dat is wat mij moed geeft. En daarom kan ik met volle overtuiging 2018 beginnen. Dus laten we 18 het jaar worden waar dat wij een voorbeeld worden. En dat we ook weer spiegeld worden. Leren vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. Ons klein geloof levend houden. Door ons verbondenheid met de levende Heer. Onze geloof beoefenen. Zowel dagelijks in het dagelijks leven als het gemeenteleven. Dat we het accent leggen op aanbidding. Dat we als gemeente hem die in ons woont en die onder ons woont, de eer plaats geven. Amen. Amen. Vader, dank u wel dat u hier bent, dat u God bent. Dank u wel dat u onder ons woont. En heren, we gaan dit jaar afsluiten, het nieuwe beginnen, niet uit vrees, niet uit angst, maar in het volle vertrouwen dat u gaat volbrengen datgene wat u heeft beloofd. En u heeft beloofd ons nooit te begeven en nooit te verlaten. En zo kunnen we met volle moed aan dat nieuwe jaar beginnen. Heer, we strekken ons uit om te zien wat u in ons en door ons zal willen gaan doen. Om Jezus wil. Amen.